Abraham, daarover zouden wij het hebben deze week. Iemand vroeg, begin je in het Nieuwe Testament of in het Oude? Toen dacht ik, och, laat ik maar in het Nieuwe Testament beginnen. En omdat het nog het begin van de week is, beginnen we dus gewoon bij 1 vers 1 van het Nieuwe Testament. Matthäus 1 vers 1. Daar staat het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Hetgeen ons uiteraard ogenblikkelijk verwijst naar het Oude Testament en in het bijzonder naar het boek Genesis. In de eerste plaats al via de uitdrukking het boek des geslachts. Ik weet het, het is Grieks, maar als je het zou vertalen naar het Hebreeuws, krijg je de uitdrukking waaraan het boek Genesis haar naam ontleent. Zijn naam ontleent, namelijk Ele Toldot. En Toldot, dat wordt dan vertaald met geslacht. Maar eigenlijk wording, geschiedenis eigenlijk. Toen ze iemand wordingsgeschiedenis dan, en dan zeg ik, ja, zo ontstaat theologisch jargon, zelf woorden maken, maar doe maar weer. Want het hele boek Genesis is opgebouwd uit allerlei stukken die aangeduid worden met die term Ele Toldot. Dit is de geschiedenis van, dikwijls helaas vertaald met, dit is het geslachtsregister van, en dan dubbele punt. Maar dat is ten onrechte, want de normale betekenis is tot zover. Het verhaal, de geschiedenis, verslag van de geschiedenis van die of van die of van die of wat het maar was. Kortom, het is de term die zorgt voor de indeling van het hele boek Genesis. En daar ontleent het ook zijn naam aan. Genesis wordt het dan, wording. Maar het Nieuwe Testament opent met die uitdrukking waaraan het hele boek Genesis is opgehangen, min of meer. En dat is niet voor niks, omdat in feite de hele heilshistorie, want de Bijbel bevat nou eenmaal de heilshistorie, en dat is nog heel wat anders dan 10 geboden, of wat wij populair en smal het evangelie noemen. Er staat heel wat meer in dan dat. Maar feitelijk die hele geschiedenis, wij noemen het de heilsgeschiedenis, is ontwikkeld inderdaad vanuit en op basis van wat in Genesis reeds vervat is. Dat is een opmerkelijk feit, is algemeen bekend trouwens, voor zover dingen algemeen bekend zijn. Is algemeen bekend, dat heel, zeker ook het Nieuwe Testament, maar het hele Oude Testament is geschiedenis ook, grijpt terug op die eerste, nou het waren een paar duizend jaar, maar niettemin op het eerste Bijbelboek, Genesis, waarin weliswaar in een paar woorden inderdaad over een paar duizend jaar heen gesprongen wordt, maar niettemin, wij staan daar terug, waarmee hier maar gezegd wil zijn in het Nieuwe Testament, dat dit boek, minstens dit boek van Matthäus, gaat over de wording, om zo te zeggen, de Genesis, de wording van Jezus de Messias. En ik wijs er maar op dat de uitdrukking Jezus Christus op voorhand, meteen in vers 1, dus de afloop van het verhaal vertelt. Want hoewel het hier nagaat over inderdaad de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus en wat er verder mee samenhangt. Dit wordt meteen kerstfeest, hè, in de volgende verse, althans vanaf vers 18. Hoewel dat zo is, moet ik u zeggen dat de term Christus, de toevoeging aan de naam Jezus, deze titel, vertaald zou zijn de gezalfde, in het Hebreeuws zou het zijn de Messias. Maar het is gewoon hetzelfde woord altijd, hè? De gezalde, dat is een titel, en het is een titel die de Heer Jezus officieel pas kreeg na zijn opstanding uit de dood. Dat weet u toch, hè, langzamerhand. Hè? Ik bedoel, dit is de 30e conferentie. Dat is wel een paar keer vaker voorbij gekomen. Hè? Dat is wat Petrus zei op de Pinksterdag, als ik het kort moet zeggen. God heeft deze Jezus gesteld tot Here en tot Christus. En niet eerder dan dat. Dat het altijd wel de bedoeling was, dat is waar. Dat hij op voorhand als zodanig herkend en aangewezen wordt, mag allemaal waar zijn. Dat is ook zo, waar hij weet het de facto pas bij zijn opstanding uit de dood. En daar gaat het maar om. Hè. Jezus de Christus of Jezus Christus is de opgewekte. Strikt genomen, maar je moet niet altijd zo strikt zijn, denk ik. Maar als men het heeft over Christus deed dit en Christus deed dat, dan moet u eigenlijk erbij bedenken, ja, maar toen was hij nog niet de Christus, hè. Het is waar, degene die wij kennen als Christus heeft een boel gedaan in zijn omwandeling op aarde. Maar toen was hij nog niet de Christus. En het is mede dankzij wat hij gedaan heeft, dat hij de Christus werd. Onthoud dat vooral. Hè. De afloop van het verhaal staat vast en wordt ons hier verteld. En als u vraagt wie is die Jezus, dan is het antwoord dus hij is de Christus. Waarna de vraag is welke Christus, hoezo gezalfde? En dan is het antwoord, staat ook nog in het vers. Nou ja, degene die gezalfd werd, tot koning in elk geval, en tot priester. Want koningen en priesters worden naar Bijbelse, oud-testamentische maatstaven aangesteld door zalving. Nee, er worden ook wel eens andere mensen gezalfd, soms zelfs een profeet. Maar de zalving is specifiek volgens Bertie's voorschrift voor de koning dan wel voor de priester. Dat wil zeggen, niet of, maar voor allebei is dat. En de Heer Jezus is beiden onder het nieuwe verband. En is dat geworden, die gezalfde zijn geworden in zijn opstanding uit de dood. Maar het is de vervulling van hetgeen in het Oude Testament was beloofd. Dan wel gewoon aangekondigd, want zo kan je het ook zeggen natuurlijk. En het berust inderdaad op erfrecht. En daarom heet het de zoon van... Want, en daar gaat hij weer, het begrip zoon betekent in de eerste plaats erfgenaam. Als die te zwaar is, wordt het gewoon opvolger, maar ik zou niet weten wat het verschil is. Erfgenaam, hebben we die nog? Het zijn begrippen die wij vandaag niet kennen. Zalving vinden we trouwens de medische aangelegenheid, geloof ik alleen nog. Want dat het een ritueel is, dat ja... Zijn we allemaal kwijtgeraakt, dat vinden we allemaal een beetje flauwekul. Vooral wij die niet kerkelijk zijn, zal ik maar zeggen. En ook niks geven om religieuze rituelen vandaag de dag. Hè. Dat weet u toch, dat weten we denken, dat is allemaal maar onzin. Maar ik moet u zeggen dat iets als salving niet maar een ritueel is, hoewel het dat is. Maar het heeft natuurlijk een uitdrukkelijke betekenis. Het is ook makkelijk uit te leggen, dat kan je aan kinderen zelfs nog uitleggen, denk ik soms. Want die zalfolie wordt geacht een beeld te zijn van leven, van eeuwig leven. En degene die gezalfd wordt, die ontvangt dus als het ware eeuwig leven. Dat ontvingen ze niet, maar toen het uiteindelijk vervuld werd, al wat beloofd was, toen werd de Heer Jezus Christus gezalfd, doordat hij eeuwig leven ontving. En dan ben je weer in Handelingen 2, want Petrus zei, Jezus is degene die feitelijk als eerste die beloofde Heilige Geest heeft ontvangen, en daarmee is hij gesteld tot gezalfde. Heb u die nog? Het zijn eenvoudige Bijbelse beginselen. Nou goed, schriftplaatsen te over die dat bevestigen, maar die vindt u zelf ook wel. En ik ga er nou begin van de week zeker niet verder op in. Maar het punt is dat, dat we in de Bijbel een lijn uitgezet vinden van, met betrekking tot de mensheid. Die begint feitelijk bij Adam. Hier wordt dat niet aangehaald in Matthäus. In Lucas 3 overigens wel. En ik vestig de aandacht op dat wij in Matthäus geconfronteerd worden inderdaad met een geslachtsregister. Als je het zo noemen mag. je moet aan de term even wennen, maar begrijpen dat het gaat om een lijst van erfgenamen, de generaties door. Je vindt hier zo'n register, je vindt er een in Matthäus 3, allebei met betrekking tot de Heer Jezus Christus. En die in Matthäus, of die in Lucas 3, zei ik het verkeerd, die in Lucas 3, die is, dat is inderdaad de lijn van Adam tot Christus. En die van Matthäus, die begint bij Abraham, aansluitend bij vers 1, lezen we namelijk vers 2. Abraham gewoon, Isaac, en Isaac gewoon Jacob, en dat je daarmee van doen hebt met erfgenamen, dat wil zeggen van doen hebt met eerstgeboorterecht, en dus met uitdrukkelijke individuele opvolging, ja, dat kennen we uit die geschiedenissen die wij in Genesis vermeld vinden. Daar gaat het maar om. Bovendien, wij vinden in de Bijbel uitdrukkelijk, uitgebreid, beloften die gedaan zijn aan Abraham. Daar zullen we het van de week dus echt over moeten hebben. Maar die zijn inderdaad zeer uitgebreid in de zin van veelzijdig enerzijds en anderzijds vele malen herhaald. Ook in latere generaties herhaald. Dat wil zeggen, de belofte gold nog steeds. Al werden die beloften overgedragen ook op de volgende erfgenamen, zal ik maar zeggen. Het is wat de Hebreeën zegt. God heeft beloften gedaan, bijvoorbeeld aan Abraham, aan Isaac en Jacob, en die bevestigd. Maar die allen zijn gestorven, de beloften niet verkregen hebbende. Als je dit verkeerd wil lezen, kan dat ook natuurlijk. Maar het betekent, die beloften zijn wel aan hen bevestigd, maar ze hebben ze nooit ontvangen. Die belofte is nooit ingelost. En de conclusie is, dus moet het nog gebeuren. Zie? En die beloften werden vererfd, ook na Abraham, Isaac, Jacob. Want er ging verder de diverse lijnen langs. En een van die lijnen was die met betrekking tot koningschap. Beslot, die stamt al van Adam, die immers de aarde zou onderwerpen en daarover heersen, was de bedoeling, maar dat staat al direct in het begin van Genesis. Ik zeg altijd laconiek, daar is in de praktijk niet al te veel van terechtgekomen, al zou men het ook niet onderschatten eigenlijk. Maar goed, het is in de praktijk wellicht niet al te veel van terechtgekomen, maar die lijn bleef wel bewaard, erfgenamen van de troon. Mensen, je wil niet weten hoeveel lui er in Europa rondlopen die erfgenaam zijn van tronen. Dus je nooit krijgen hoor, overigens. Want dat mag dan niet meer en dat gunnen we ze niet. En weet je veel oud, maar er lopen er nogal wat rond hoor. Meer dan u denkt hoor. Echt wel. Maar in de Bijbelse geschiedenis vind je dat ook. Erfgenamen, van, wij realiseren ons dat niet. Maar die lijn die gaat helemaal door tot, dan ben je al 3000 jaar verder vanaf Adam. Dan ben je voorbij Abraham al en dan kom je inderdaad uit bij David. Die dan toch de eerste koning was over dat uitverkoren volk. Israël in de zin van een koning die past binnen de beloften, binnen de profetieën die God tevoren gedaan had. Want hij had gezegd dat de troon zou zijn bij Juda, zodat Saul in het verhaal niet meetelt. Saul die profetie gekend heeft, en dat mag je aannemen van een koning, dat hij toch een beetje weet van welke natie een koning geworden is, dan moet hij ook geweten hebben dat zijn dagen geteld waren. En dat hij ooit plaats zou moeten inruimen voor een koning uit Juda. En toen liep daar die David, die was uit Juda, dus hij had meteen door hoe de, hè, hoe de vark in de steel zat en een koe een haas vangt en hoe dat allemaal, hoe de hazen lopen, heet het ook, hè. Nou ja, dat soort dingen meer, hè. En dat zijn achtergronden van die Bijbelse geschiedenis die dikwijls niet tot ons doordringen omdat we kort van memorie zijn. Maar er is sprake van beloften die God gedaan heeft en ze vormen een doorgaande lijn waarin God met name zijn betrouwbaarheid, zijn geloofwaardigheid demonstreert. En dat is onze God dus, hè. Maar goed, beloften gedaan aan Abraham uitgebreid, en inderdaad met betrekking tot dat koningschap uitgebreid beloften aan inderdaad David, en ook met betrekking tot zijn nageslacht en met betrekking tot zijn zaad, evenals die belofte aan Abraham ooit. En het punt is dat de Heer Jezus dus inderdaad degene is die staat in de positie van Adam, Abraham, David, om er een paar te noemen. Er zitten er nog een paar tussen, maar die worden hier ook niet genoemd. Dus ik laat ze maar buiten beschouwing. En men zou begrijpen dat deze uitdrukkingen, zoon van David, zoon van Abraham, niet maar toevoegingen zijn om te zeggen, nou ja, het is niet een andere Jezus, het is die ene Jezus die uit die familie enzovoort. Dat is een misverstand. Dit zijn koninklijke titels. Dit zijn officiële titels. U weet hoe dat gaat. Je krijgt een naam. En niet altijd gaat het zo, maar wij kennen het in ieder geval. Een naam en dan komma en dan komt er een heleboel achteraan van titels. En soms, soms ervoor af. Ik heb even gedacht, zal ik het meenemen, zal ik het voorlezen. Ik heb het ergens compleet. Wij, hoe heet die man ook alweer tegenwoordig? Wij Willem-Alexander, koning der Nederlanden, want over de mensen heeft hij niks te vertellen, alleen over de landen naar het schijnt. Die moet je weer doorstrepen, maar goed. Ik moet altijd lachen, want die Belgen, die man die is koning der Belgen, dat weet u toch, hè? Dat is weer andersom. Maar die Nederlanders, die zijn niet te hanteren. Maar goed, dus koning der Nederlanden, kom aan, en dan komt er toch een boel achter, prins van Oranje, Nassau enzovoort. Maar ik geloof dat het een A4'tje vol was. Ik heb het ooit eens allemaal bij elkaar verzameld. Al die titels die officieel dan nog gevoerd worden. Dan moet ik zeggen dat het officieel alleen maar geldt binnen de Hoge Raad van Adel, geloof ik. En daarbuiten trekt niemand zich er ook maar iets van aan. En men vindt het flauwekul. Maar niettemin, zo werkt het. Die titels komen erachteraan. Dan weet je met wie je van doen hebt. En het is Jezus, gij zoon van David. Ik bedoel, dat is de koninklijke titel. Uit het huis en geslacht van David. Niet maar een Parma, een Bourbon, van hoe heet het, die lui allemaal, Habsburg, Hohenzoller, wie hadden we nog meer? Iemand niet genoemd. Er moeten er nog veel meer zijn. O van Saxe, en dan komen er nog een heleboel toevoegingen achteraan. Zijn er nogal wat? Nee, van David. En dat grijpt nogal ver terug. En het valt binnen de belofte van God. Wat dit eerste vers hier van Matthäus 1 gewoon zegt, is dat Jezus Christus is de vervuller van al die beloften die God in de loop der eeuwen gedaan heeft. En met name uitgebreid bevestigd heeft en zwart op wit gesteld heeft met betrekking tot Abraham en David. Hebben u dat nog? En tussen Abraham en David zit dan een jaartje of 1000. En tussen David en Christus zit ook een jaartje of 1000. Heb je dat? En daarvoor zit een jaartje of 2000 tussen Adam en Abraham. Misschien kom ik er nog wel nauwkeuriger op terug als dat zich zo voordoet. Maar in principe moet je dat even vasthouden. Van Adam tot Abraham is 2000 jaar, pak een beetje, het scheelt maar een paar jaar, dus dat maakt verder niet uit. Een jaar of 2000 is dat. En van Abraham, vanaf de roeping van Abraham bedoel ik, tot op Christus, de opstanding van de Heer Jezus Christus, is pak een beetje ook 2000 jaar. Met andere woorden, op een tijdlijn staat Abraham precies tussen Adam en Christus. En precies tussen Abraham en Christus staat David. En dat zijn dus de hoofdpunten in die geslachtslijn. En ik heb het over een geslachtslijn, maar het is de enige geslachtslijn die wij in de Bijbel hebben die daadwerkelijk doorloopt. Dat wil zeggen de enige sluitende lijn van Adam tot Christus en daar houdt hij op. Die is helemaal te volgen. Er zitten wat haken en ogen aan, maar dat is nou het punt niet. Maar het is de enige doorgaande geslachtslijn. En voor zover, ik zeg het toch maar. En voor zover wij vandaag een geslachtslijn hebben van Adam tot onze tijdgenoten, zal ik maar zeggen. Voor zover zoiets bestaat. U denkt dat dat niet bestaat. Maar dat is ook een misverstand. Bestaat wel. Maar voor zover er zulke geslachtslijnen zijn, lopen ze in ieder geval via Juda. En vanaf Juda lopen ze via de zonen van Juda. Dat wil zeggen, enerzijds via Peres, en die loopt dan via David. En anderzijds via Zera. En die loopt dan over, over Troje. En dat zijn er nogal wat, overigens. Ik bedoel, nee, ik weet het. Het gemiddelde commentaar, dan krijgen ze altijd, ja, maar dat is allemaal legende, dat is allemaal mythe. En dan zeg ik, dat is mijn vraag weer, en waarom denk je dat men het zo wegzet? Omdat het contact heeft met de Bijbel. En de Bijbel wordt niet geacht een historisch boek te zijn, dus dit kan helemaal niet. Heb je dat nog? Ik vind het wel grappig. Zal ik je wat grappigs vertellen? Weet je wat ik nou zo grappig vind? Dat men de eeuwen door altijd gezegd heeft, Troje heeft nooit bestaan. Let goed op wat ik nu ga zeggen. Men heeft de eeuwen door gezegd, Troje heeft nooit bestaan. Dat komt alleen uit de werken van Homerus. Totdat die Zwitser, die Schliemann, Zwitser was het toch, geloof ik? Doet er ook niet zoveel. Die Schliemann, dat was in de dagen dat archeologie nog niet bestond, maar net was uitgevonden door hobbyisten. En die Schliemann die had een vermogen bijeengeraapt en die dacht, ik ga eens ergens graven. En dat deed hij. En hij groef Troje op. En dan bleek dat het toch bestaan had. Dat was pas in de 19e eeuw, hè? Dat is dus nog maar kort geleden, als u mij vraagt. En van Nineveh zei men altijd, heeft nooit bestaan, komt nergens voor. Hoofdstad van het Assyrische Rijk, wat een onzin. Maar in de Bijbel komt het voor, Nineveh. En ik roef het ook op. En er is niemand die daaraan twijfelt dat hij dat inderdaad gedaan heeft. Ze nemen het alleen alsnog kwalijk dat hij dat niet wetenschappelijk genoeg gedaan heeft. Maar van wie had hij het vak moeten leren dan? Het vak bestond niet eens. Het is toen pas uitgevonden. Hebben jullie het hier nog? Maar dit is niet wat ik u vertellen wilde. Ik zal u wat anders vertellen. Dat eeuwen daarvoor, die Europeanen, die Habsburgers, u weet wie het allemaal waren. Die beweerden al die families, die koninklijke families in Europa, die beweerden allemaal dat ze afstanden, die kwamen naar geslachtslijn, die gingen helemaal terug tot die diverse figuren uit Troje. Waarvan men nu zegt, ja, dat hebben ze toen in elkaar gestoken, want het was toen een hobby. En je moest toch, als je wat wilde betekenen, moest je toch een stamboom laten zien. Dus ze hebben zich uitgeput om een stamboom in elkaar te steken. En zo kwamen ze bij Troje. En dan moet ik weer lachen, want dan zeg ik, hoezo Troje? Men geloofde toch niet dat het ooit bestaan had? Waarom zou men zoiets in elkaar steken om te kunnen zeggen dat men afstand van iets wat kwam uit een sprookje? En toch wordt het algemeen geloofd, hè? Dan lees je, ja, ze beweerden af te stammen van wie het maar was, Aeneas of wie het maar was, hè? En maar goed, dat was om interessant te doen. Maar men zegt er niet bij dat in die dagen dat men met die lijsten kwam, dat de hele wereld niet geloofde dat die plaatsen ooit bestaan hadden. Ze dachten dat ze uit het verhaal van Martin Tonder kwamen. Nou ja, van Homerus dan. Maar in ieder geval een sprookjes vertellen, hebben jullie die nog? Waarna mijn conclusie dus weer is, waarom zou je zo'n sprookjesachtig verhaal opdissen, tenzij het dan dat het waar is. En het is waar, het is goed gedocumenteerd. Die lijnen lopen tot vandaag door. God heeft beloften gedaan en er zijn erfgenamen van. En dan weet ik wel dat in onze moderne levensbeschouwing en in de moderne filosofie, dat daar die dingen niet meer voorkomen. Dat iedereen hetzelfde is, zal ik maar zeggen. En dat men geen rechten of plichten heeft op grond van geboorte of wat dan ook. En dat wij toevallige individuen zijn die allemaal gelijk zijn. Wat sowieso onzin is natuurlijk, maar vooruit maar weer. Maar ik moet u zeggen dat dat in de Bijbel toch een heel ander verhaal is, hoor. Als die, met alle respect, als die Jezus van Nazareth nou eens niet was zoon van David, en daarmee dus ook zoon van Abraham, dan had hij wel kunnen sterven aan een kruis, maar niet uw schuld wegnemen. Daar zou hij niet voor een aanmerking gekomen zijn om uw schuld te betalen. Dat recht zou hij ook niet gehad hebben. Hebben u dat nog? Dat recht had hij alleen omdat hij op grond van het erfrecht, het Bijbelse erfrecht, ja, na 75 generaties, was hij de vertegenwoordiger van de hele mensheid. Hij werd geacht het hoofd van die menselijke familie te zijn, op grond van dat erfrecht. Dat is één ding. En het andere is, maar dat is langs een andere route, dat God nou eenmaal beloofd heeft hoe hij het een en ander zou regelen, en dat die verlossing wel degelijk tot stand zou komen via Abraham en David. Dus dan weer, als hij daar niet vanaf stond, als hij niet dat zaad van Abraham is, en als hij niet het zaad van David is, dan is hij ook onze verlosser niet. Want de Heer Jezus wordt in onze dagen dikwijls weggezet als de een of andere misfit. Dat klinkt misschien wat te lelijk, maar dat bedoel ik niet lelijk. Als iemand die dan toch out of the box dacht en rekende en handelde. Iemand die zo zijn eigen idee had. Een originele geest. Oké, een van de grote, maar miskende denkers onder de mensen dan. Vooruit maar weer. Maar dan zou hij voor ons geen enkele betekenis gehad hebben. Maar het is omdat hij stamt van David, en daar zit ja daarvoor, omdat hij stamt van Abraham. Daarom stond hij in een positie, of daardoor stond hij in een positie waarin hij kon voldoen, niet alleen aan het profetisch woord, omdat hij als zodanig was aangekondigd, maar hij kon ook voldoen aan Gods eis. Dat wil zeggen, een rechtvaardig oordeel over de zonden van heel de mensheid. En dat is wat hij tot stand gebracht heeft op grond van wie hij was. Op grond van geboorte dus. En daarom hebben we van hem die geslachtslijsten in de Bijbel. Omdat daarmee wordt aangegeven dat hij inderdaad het recht had en de mogelijkheid had om te doen wat hij gedaan heeft. En wat wij daarnaast terugvinden, en dat zijn van de eigenaardigheden van de heilsgeschiedenis, daarmee van de Bijbel natuurlijk, dat is dat die stamvaders, die voorlopers, of hoe ze maar heten, in de loop van de geschiedenis een belangrijke profetische functie vervulden, en in hun woorden, maar minstens evenveel in hun daden, voor zover in de Bijbel vermeld, typen, voorbeelden waren van die komende Messias. Hoe dan ook, iemand als David was maar niet een koning, dan wel een poëet, maar hij was een profeet. Ik ben weer in Handelingen 2. Want dat is wat Petrus ervan zei toen hij een van die psalmen citeerde. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat hij iemand uit zijn zaad op de troon zou zetten, zo heeft hij als profeet, David, dit gezegd over Christus. Dat God hem of zijn ziel niet heeft verlaten in het dodenrijk enzovoorts. Naar aanleiding van Psalm 16. David was een profeet. Maar van Abraham wordt het ook gezegd. Dat is opmerkelijk genoeg. Abraham die raakte een beetje in de clinch met, weet u, die koning de Filistijnen aan van la lettre, met die Abimelech, weet u wel, gedoe, misschien hebben we het er nog wel eens over. En de Heer zegt, nee, laat hem gaan, want hij is een profeet. Abraham, een profeet. Wat heeft Abraham dan geprofeteerd? Welk boek hebben wij van Abraham? Profetisch boek. Welke profetische uitspraken heeft de man dan gedaan? Wordt hij toch moeilijker, hè? Nou, in dit geval was het niets verbaal. Want God, dat weet u ook, maar dat is Hebreeën 1 vers 1. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen, dat wil zeggen tot de voorgaande generaties, gesproken. En in dit geval in het bijzonder door het leven, het doen en laten dus van Abraham. En dan zeg ik er weer bij, nou ja, voor zover vermeld of voor zover wij dat kennen. Maar het zijn profetische geschiedenissen. En dat maakt Abraham tot een belangrijk figuur in de Bijbel. David uiteraard ook. Want voor David lag dat natuurlijk ook zo. David kennen wij in de eerste plaats als koning en de grondlegger van één dynastie, die officieel tot in onze dagen bestaat, omdat die sowieso nooit zou ophouden. Dus die bestaat tot in onze dagen. Zo kennen we hem. En we kennen hem als dichter. Maar de Bijbel noemt hem een profeet. En daar gaat het maar om. Zodat we zouden begrijpen dat ook die veel uitgebreidere details die we uit het leven van David in de Bijbel voorgeschoteld krijgen, die zeggen dat zijn even zoveel profetieën over toekomende tijd, over nieuwtestamentische tijd in het algemeen en over die zoon van David in het bijzonder. En een van de methoden waarop dat zo is of gebeurd is, nou, daarvan zegt Petrus, ja, David zei het wel, het zijn David zijn woorden, nou ja, geschreven wellicht, maar het zijn wel David zijn woorden, maar toch, het zijn de woorden van die zoon van David. En hij sprak dus woorden die in de mond gelegd worden van de Heer Jezus Christus, en daar gaat het maar om. En dat is een eigenaardigheid die je verder in de literatuur, zal ik maar zeggen, die je eigenlijk niet tegenkomt. Het is specifiek iets van de Bijbel. Mede is dat opmerkelijk, omdat wij van doen hebben met officieel 66, maar in de praktijk 70 Bijbelboeken. Die zit allemaal in dit kaft ook. Dat je niet schrikt, maar er werden officieel 70 Bijbelboeken. En inderdaad, het is waar, die zijn door mensen ooit opgetekend in verschillende tijden en vanuit de verschillende achtergrond en soms ook met de veel verschillende doelstellingen die van de omstandigheden afhankelijk waren. Kortom, met allerlei verschillende jaartallen en verschillende stijlen van schrijven ook nog. Maar het grijpt zodanig in elkaar dat blijkt, dat kan niet anders dan het woord van God zijn. Dat is het watermerk van de Bijbel. Dat kom je alleen maar tegen als je die Bijbel bestudeert overigens. Maar dan vind je dit soort dingen. Hoezo bronnensplitsing? Er is maar één bron. Als ik mijn Bijbel bestudeer, blijkt dat al die bronnen die erboven staan, al die namen die boven die boeken staan, dat je die uiteindelijk kunt vergeten, daar komt het tot neer, en dat het allemaal één geheel is. En als je als ongelovige je Bijbel bestudeert, dan schijnt het dat je komt tot een theorie van dat één en hetzelfde Bijbelboek geschreven is door verschillende mensen. En dat er dan een redacteur geweest is die met knippen en plakken, weet je wel. Letterlijk met knippen en plakken het een en ander bij elkaar gesprokkeld heeft. Ik denk al, hartelijk dank voor uw getuigenis, heren theologen, want zo doen jullie het kennelijk. En ze denken dat die lui van de Bijbel, die klassieken, dat ook zo gedaan hebben. Knippen en plakken. En dat die niet in staat waren zelf om een fatsoenlijk boek te schrijven in één stijl. Ja, dat moet je toch wel erg naïef en arrogant zijn eigenlijk. Aan de andere kant, om zulke theorieën te ontwikkelen. Maar goed, ik heb daar verder geen moeite mee. Maar ik probeer u erop te wijzen dat wij inderdaad van doen hebben met de Bijbel als één geheel, met één doorgaande geschiedenis vanaf de eerste bladzijde tot nog ver in de toekomst enzovoort. En dat God daarin een plan uitwerkt en hij zegt ook wat de grondslagen ervan zijn. En wat gezegd wordt is, voordat je nou begint te lezen over het verhaal van Jezus en hoe die Christus werd enzovoort, en daarmee de vervulling van de Joodse verwachting van die dagen, voordat je dat leest, wordt eerst gezegd, denk erom, hij is de zoon van David, de zoon van Abraham. Hij is de erfgenaam van al die beloften en profetie eventueel. Los van beloften, maar hij is de erfgenaam van al die beloften die God van ouds gedaan heeft. En hij stamt uit die lijn. Die trouwens ook op aarde beschouwd werd als een koninklijke lijn. Al heeft het koningschap bij gelegenheid wel eens ter discussie gestaan, maar daarvan moet ik zeggen, dat is nou eenmaal gebruikelijk bij koningschap. Juist daardoor houdt het zijn waarde. Het kan afgeschaft worden. En de troon kan gestolen worden. Dat kan allemaal. Maar niettemin, het bestaat nog steeds. En vandaar dat je in de Bijbel ook tegenkomt, wat je ook buiten de Bijbel tegenkomt, dat soms zo'n lijn, laten we zeggen dan maar gewoon dat zo'n geslachtslijn uitsterft. Maar ja, dan toch weer niet, hè. En dat gaat toch weer verder. Op een of andere wijze. Nee, ook de Bijbelse lijn, de geslachtslijn van David, al die koningen. Dus het zijn niet algemeen bekende geschiedenissen, maar het hing af en toe aan een zijden draadje. Maar God maakt zijn beloften waar. En uit die lijn komt voort Jezus, de Christus en al die andere titels die hij dan met zich meedraagt. De zoon van Abraham. De geschiedenis van Abraham, die begint min of meer in Genesis 12. Ik vind het wel aardig om eens te zeggen dat je na 11 hoofdstukken in de Bijbel, dat zijn in de praktijk zo'n 16 bladzijden. Nee, dat kan niet waar zijn, minder. Nee, er gaan er nog 6 vanaf. Het zijn maar 10 bladzijden. Dat je na 10 bladzijden dus al pak en beet 2000 jaar gehad heb. En de rest van het Oude Testament gaat over de volgende 2000 jaar. Nou, eigenlijk maar 1600, want er ontbreken 400 jaar. Tussen Malachi en Matthäus, populair gezegd. Maar na die 10 bladzijden, kortom na 11 hoofdstukken, ben je dus 2000 jaar verder. Waarover weinig de details gegeven worden. Maar wel een paar hoofdpunten. En van die 10 bladzijden, nou ja, een groot deel van die 10, verhoudingsgewijs, een groot deel van die 10 bladzijden wordt in beslag genomen door inderdaad geslachtslijnen. Waarvan sommige, vele van die lui kennen we alleen bij namen. En verder weten we niks. En van de hoofdlijn kennen we zelfs leeftijden. Althans bij de geboorte van de erfgenaam. En soms ook bij hun overlijden. Maar ook nog niet altijd. Maar het is ook de ruggengraat voor de Bijbelse chronologie, de tijdrekening. Maar van die mensen weten we verder niks. Dat is kennelijk niet nodig. Maar na 2000 jaar verbreedt de geschiedenis zich. Dat wil zeggen, dan krijgen we ineens uitgebreide details. En bovendien de mededeling dat die erfenis, om zo te zeggen, dat wat die erfgenamen in de afgelopen 2000 jaar hebben meegekregen, dat die nader gespecificeerd wordt, ook gedetailleerder wordt, maar daarna zich ook verdeelt. Dat wil zeggen, verdeeld wordt. Want daarna wordt ingewikkeld, omdat die smalle lijn van Adam tot Abraham, die is redelijk te volgen. Er zit weinig aan vast, te weinig details, dat brengt je ook niet in verwarring in het algemeen. Dus dat is makkelijk, dat is een doorgaande lijn, maar daarna opent hij zich en splitst hij zich in een heleboel lijnen. En dat is weer omdat deze Abraham benoemd wordt, tot vader van vele volkeren. Dat is volgens de Bijbel zelf, althans, de betekenis van de naam Abraham. God veranderde de naam Abram in Abraham, en dat staat erbij, want ik heb u gesteld tot vader van vele volkeren. Hoe taalkundig zit met die naam, dat is enigszins twijfelachtig, want dan krijg je iets als, dat ab, dat is duidelijk, dat is vader, en wat er daarna volgt, dat is dan weer een woord dat is afgeleid van een niet in de Bijbel voorkomende wortel, met waarschijnlijk de betekenis van menigte of zoiets. Ik zit daar helemaal niet mee. Als in de Bijbel staat dat Abraham impliceert, ik zeg nou niet betekent, maar dat het impliceert vader van vele volkeren, dan heb ik daar vrede mee. Dat is dus wat het betekent. Je zou alleen alsnog je afvragen wat zijn oorspronkelijke naam dan betekende. Want het was Abram, dat weet u toch, hè? Pas in hoofdstuk 17 wordt zijn naam van Abram veranderd in Abraham. Je vraagt je dus af wat betekende dan zijn oorspronkelijke naam. En het antwoord is zoiets als hoge vader. Want Ab, dat weet u, en dat Ram, dat kennen we als Rama en zo, hè. Hoogte, een verhoogde plaats, iets hoogs, een hoge vader. En als u dan nog begrijpt dat vader feitelijk ook de betekenis, op een, hangt van het niveau af, maar op een bepaald niveau de betekenis heeft van koningschap, want de koning van het volk wordt geacht de vader van het volk te zijn, de oudste in rechten in de familie, en dus de stamvader, vader, dan begrijpt u dat de naam Abraham betekent hoge koning of hoge vader, en de uitdrukking in het Engels is die van high king. En dan hoop ik maar dat u die kent. Wij gebruiken die term, hoge koning, gebruiken wij het Nederlands niet. In Europa sowieso niet, we noemen ze iemand een keizer. Zo ongeveer als eeuwenlang in het zogenaamde Heilige Roomse Rijk der Duitsers. Kent u dat? Allemaal kleinere koninkrijken die allemaal failliet gegaan zijn, afgeschaft zijn in de, nou ja, in de, zo rond de Eerste Wereldoorlog, zal ik maar zeggen. Al die zogenaamde tegenwoordig Duitse deelstaten waren allemaal koninkrijken of vorstendommen, maar veel officiële koningen. Maar één uit die koningen werd dan door de andere koningen erkend als, en dat heette dan keizer. Dus die lui werden dan keizer van het Heilige Roomse Rijk. Hebben jullie dat? De Duitsers. De Pruisen, de Germanen, wat het maar was. Hoe ze dat maar genoemd hebben. Zo ging dat. En in de Britse wereld, Angelsaksische wereld, ging het net zo. Dat wil zeggen, allemaal kleine koninkrijkjes. Maar ze stelden zich dan toch onder leiding van één die dan in bepaalde omstandigheden het oppergezag kreeg. En dat was dan de High King. Wij kennen wel een Nederlandse uitdrukking, maar die kennen we uit de Bijbel. Dat heet Koning der Koningen. Zo je wilt, opperkoning. Maar het is de titel uiteindelijk van de Heer Jezus. Nee, ik geloof dat die Artaxasta, of hoe heet hij in de Bijbel, Ahasverus, die droeg ook die titel. Hè? Maar dat komt omdat het op dezelfde wijze gestructureerd was. En waarom dat was? Het was niet omdat de een of andere Griek een staatsvorm had uitgedacht. Hobby van de Grieken trouwens. Nee, ook in de laatste decennia, het is wel lachen. Sinds Plato hebben ze het niet meer kunnen tegenhouden. Maar vooruit maar weer. Maar gewoon omdat het van nature ontstaat. Iemand is hoofd van de familie, maar de familie wordt groter en groter. En dan splitst die familie zich in verschillende takken. Die hebben allemaal weer een hoofd. Maar uiteindelijk is één daaronder, is dan bij gelegenheid de hoge koning. Zo werken die dingen. Het is gewoon historisch ontstaan. Dat is makkelijk genoeg. Vandaar dat je in die familie van Saxen, weet je wel, daar hebben ze van Saxe-Gotha en van Saxe dit en van Saxe-Weimar en van Saxe wat. Allemaal die verschillende takken. En vandaar dat ze al die dubbele, driedubbele, vierdubbele namen krijgen. Want het is van die familie, maar van die tak en daarvan weer die tak en daarvan weer die tak. Die moet je vooral niet met elkaar verwarren, was de bedoeling. Enzovoort. Maar zo ontstaat zoiets. En zo zijn de volkeren der aarde ontstaan in de loop van de geschiedenis. Niks bijzonders aan. En het is een tamelijk natuurlijke staatsvorm. En Abraham droeg die titel. De Hoge Koning. Heb je dat? Was niet zomaar iemand. Nee, wij hebben de Bijbel gesimplificeerd. Het zal een aspect zijn ook van de infantilisering van de mens. Ook de neiging om de dingen te simplificeren. We maken het kleiner en kleiner. Vooral wij in Nederland doen dat, hè. Dat weet u toch? Nou, ik ga geen voorbeelden geven. Maar wij Nederlanders doen het. Er komt dat we in een klein landje leven. Dus we barsten van het verklein worden. En we drinken een kopje met koffie enzovoort. En we doen een ditje of een datje en een dutje en een knipje. En wat we allemaal maar doen. Allemaal, dat is allemaal klein. En we doen eventjes dit en even dat. Ik krijg van die brieven. Zou u voor mij even dit en even dat willen doen? Wordt allemaal heel klein en pietluttig. Allemaal typisch Nederlands allemaal. Maar, hè? En als we de Bijbel lezen, ach, dan hebben we die Abrahammetje met zijn Saraatje en zijn tentje en zijn koetjes en kalfjes. Of waren het geiten en schapen, dat weet ik zo gauw niet meer. Maar, hè, dat wordt allemaal zo klein. En die Abraham, dat was een Bedouin, wij kennen dat. En dan lees je Baarslag, de Bijbelse geschiedenis. En dan krijg je een heel verhaal over de goede Bedouinen dan leven. Met een familie in een tent. En als het gras op is, of wat het maar was wat er op was. Dan pakken ze de boel in en dan verkassen ze weer een eindje. Want zo doen Bedouinen dat. En daarna heeft hij je dus verteld dat Abraham zo leefde. En dat hij dus gewoon een Bedouin was. Nou, hij was rijk en een rijke Bedouin heet. Een sjeik. Toch? Ja. Nou goed, zoiets. Maar zo'n beetje armlastige figuur die het verder niet zo nauw neemt. Maar zo'n soort een heiden dus. Want hij woonde op de heide, de grote stille heide met zijn schaapjes. Die hij kennelijk op het droge had ook nog. Ja, ik weet niet, ik kan dat niet goed vertellen. Dus ja, er komt er nog wat ongelukkig uit. Maar zo'n zo'n wat vreemde man die daar dan met een stelletje vrouwen ook nog. Één stelletje maar hoor. Maar goed. Hè? Nou, iets met de dienstbode. En ach ja, in die kringen was dat wel gebruikelijk, wordt ons dan verteld. En dan heb je zo'n. Zo'n Bedouin. Maar dat is wel een groot misverstand. Want, en ik kan u dat makkelijk uitleggen. Hebreeën 11 zegt. Dat Abraham en Isaac en Jacob, dat waren de erfgenamen van die beloften, weet u nog. En daarvan staat, bij Abraham, in vers 9 staat er in Hebreeën 11, door het geloof is hij inwoner, hoe zei ik, in Hebreeën 11, vers 9, door het geloof is hij inwoner geweest in het land dat hem beloofd was. Want het was hem beloofd. De Heer zegt, ik zal u dat land geven, kijk eens links en kijk eens herwaarts en ginswaarts en alle kanten op. En de heel dit land zal ik u geven. En toen dacht Abraham, dat is mooi, dat kost mij geen cent, dat kan ik in mijn zak houden. En dus was hij een inwoner in het land der belofte, alsof het een vreemd land was. Alsof hij in het buitenland was, want het was niet van hem. Staat er, toch? En heeft in tenten, want tabernakel is een interessant woord voor een tent, in de zin van een tijdelijke woning, heeft in tabernakelen gewoond, met Isaac en Jacob. U begrijpt, dat hebben Jacob en, Isaac en Jacob, de volgende twee generaties, ook gedaan. Die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Ja, die hebben ze geërfd. Kijk, en nou betekent heel zo'n vers niks meer. Als je denkt dat Abraham gewoon een Bedouin was, zoals er zoveel waren in die dagen. En die uit gewoonte nou eenmaal in tenten woonden. En af en toe weer eens verkasten naar een andere plek. Dan heb je het hele verhaal ondermijnd. Weggeredeneerd. Want het gaat er nou juist om dat Abraham een zonderling was. En terwijl iedereen gewoon leefde in vaste huizen, woonde Abraham in tenten, tabernakelen, en daarin onderscheidde hij zich van de omstanders, de omwonenden, van zijn tijdgenoten. Dat is wat er staat. Je moet die dingen niet omdraaien en zeggen, wat was Abraham voor een man, hoe leefde die? Nee, ja, dat herkennen wij, want zo zijn er nog steeds volkeren die zo leven, de nomaden enzovoort. En dan leggen we uit hoe dat zit, dat men vroeger nou eenmaal niet hechtte aan vast grondgebied. Dat hele idee van dit stukje grond is voor mij, dat schijnt pas later ontstaan te zijn, weet u wel. Zo, dat is het idee dan, daar krijg je een heel verhaal bij. Maar ja, het is een misverstand, want Abraham moest wel degelijk grond kopen. Dat deed het ook om iemand te kunnen begraven. Hij kocht een graf. Dus de grond was wel degelijk eigendom. Van wie dan ook maar. En dat is het hele punt. Lot woonde bij Sodom, er waren steden er allemaal. Maar Abraham distancieerde zich ervan, letterlijk, hield daarvan afstand. Zijn neef Lot, kennelijk niet, maar hield daarvan afstand. En als een zonderling woonde hij buiten welke stad, en steden worden genoemd. Tegenover Hebron, tegenover Bethel, waar hij maar woonde. Of bij de eikenbomen van More of Mamre, dat was dus de eigenaar van die bomen, want het was een naam van een man, hè. Kortom, dat was die vreemde man die daar, die het best kon betalen, maar die als een soort gierigaard misschien of zo, in een tent woonde. Maar de Bijbel zegt, daarmee heeft hij getuigenis afgelegd dat hij een gelovige was. Want God zei, ik zal u dat land geven. Toen zei Abraham, dan wacht ik het wel af. En hij is gestorven zonder die belofte verkregen te hebben. Staat een paar versen verder. Heb u dat nog? Maar Abraham was maar niet de een of andere onaangepaste figuur. Abraham was die man die rechtstreeks stond. Althans, volgens Gods normen, want de Bijbel vertelt het ons. Die rechtstreeks stond in de positie van Adam. Die hij geërfd had. Echt wel. En dus was hij naar Gods maatstaven het hoofd van de hele mensheid. En eventueel verantwoordelijk voor heel de mensheid. In die positie stond hij. Heb u dat? En daarom heet hij Abram. De hoge vader. Maar wat zei de Heer tot de man? En ik vind het zo aardig hoe laconiek het er staat, hè? Nee, je krijgt eerst een geslachtslijntje, dat je weet wie het is en hoe de familieverhoudingen liggen. Want dat is belangrijk, in die familie zeker. Dat is nog aan het eind van hoofdstuk 11, daar heb ik het nog wel over binnenkort. Maar dan staat er in hoofdstuk 12, de Heere nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En het wordt in het Nieuwe Testament enige malen aangehaald. Staat in ieder geval een verwijzing bij de Handelingen 7 en wat staat er? Hebreeën 11 natuurlijk, ja. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En ik moet u zeggen dat dat totaal niks zou betekend hebben. Waren het niet dat de man daarmee heel wat moest opgeven? En anders heb je niet begrepen wat die woorden betekenen. Ik bedoel, als dat land sowieso niks voorstelde. Ik weet zo gauw geen voorbeeld, eerlijk gezegd. Want als dat land nou toch niks voorstelde, en die maagschap en die familie ook niet, als het nou toch maar een familie was van heikneuters, ik heb geen idee, hebben jullie eens een kneuter gezien? Nou ja, hoe zeg je zoiets? Als het nou toch maar, we hebben het afgeschaft, dus ik mag het niet meer zeggen, maar als het nou toch maar familie was van heidenen, van die keuterboertjes, van die nomaden, die, hoezo ga uit uw land en uit uw maagschap? Dan had hij land en dan had hij een maatschap. En dus inderdaad wat te verliezen. En de heer zei, ga er maar uit. U weet toch? Ga heen en verkoop alles wat je hebt en volg mij. Laat het maar achter. Nou, dat is Bijbelse boodschap. En toen de heer wat zei tegen Abraham, toen zei je dat niet tegen zomaar iemand die, er, die net als de lui op Ameland leefden van, moet ik heel voorzichtig spreken, leefden van schapen en geiten. U weet dat de beginletters verwisseld werden toen koningin Wilhelmina vroeg, toen ze op bezoek was in Ameland, goede man, waar leven jullie hiervan? Toen wilde hij zeggen van schapen en geiten, maar hij zei het andersom. Dus ik moet altijd oppassen of ik het goed zeg. Maar die Abraham had heel wat anders achter te laten. Hij was de hoge vader. Abraham. En hij had een land. En hij was uit de koninklijke familie van Adam via Noach, Heber en wie het maar waren. En de heer zei, ga er maar uit, want ik maak jou tot erfgenaam. Alleen dat duurt nog even. Maar ik zal je brengen naar een ander domicilie, een plaats waar je residentie, je hofstad, waar je hof zal gevestigd worden. Maar ja, dat is voor je zaad, dat komt pas later. En daar is nog steeds het wachten op. Want het land is nog steeds niet in het bezit van Abraham en zijn zaad. Nou ja, officieel wel, maar in de praktijk nog niet. En tegen zijn nageslacht zei de heer, ik zal u brengen in een land dat geërfelijk zult bezitten. Maar tot nog toe zijn ze er altijd uitgejaagd. En waren het niet dat er zich nog wat andere landen dan wel naties mee bemoeien, ik bedoel volkeren dus, zich mee bemoeid hebben, dan waren ze er inmiddels ook al uitgejaagd. En dan heb ik het alleen maar over het Joodse volk. Nog maar. Heb je dat? Dat moet allemaal nog gebeuren. En het zal gebeuren door Jezus. De zoon van David. De zoon van Abraham. Maar de aardigheid is, als God iemand roept, betekent het altijd, sta op en volg mij. En dan kun je vragen, goede meester, waar woont gij en waar brengt u ons naartoe? Dan zegt hij, kom maar mee. Volg mij, ik was even in Johannes 1. Kom maar kijken, zei de heer. Tegen Petrus en Andreas, geloof ik, ik weet niet meer precies wie het waren. Twee van die discipelen of zo. Kom maar mee. Ik zal het u wijzen. En strikt genomen, dat is nog steeds het woord van God. Ook aan een ieder van ons. En naar de mens hebben we allemaal minder te verliezen dan Abraham, moet ik u zeggen. Maar aan de andere kant, wanneer wij gehoor geven aan die oproep, worden wij geacht erfgenamen van Abraham te zijn. Dat is wat het Nieuwe Testament zegt. Want er staat dat alle gelovigen zonen van Abraham geworden zijn. Dat wil zeggen, erfgenamen van die belofte. En nog op erg hoog niveau ook trouwens. Maar goed, daar hebben we het later nog wel over. Maar dit is het punt. En let op hoe laconiek het staat. Ik weet dat het er wat laconieker staat dan het eigenlijk in het Hebreeuws staat. Maar het is wel correct wat er staat. De Heere had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. want het was al eerder gebeurd. Al een fase hiervoor, hebben we het later over. Wel. En waarom zou Abraham dat doen? Wel, zegt de Heer, en ik zal u, als gevolg daarvan uiteraard, want je moet wel de draad vasthouden, en ik zal u tot groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en wees een zegen. En het zal je maar gezegd worden als de erfgenaam van een troon. En ik kan u verzekeren dat die koninklijke families graag tot een groot volk willen worden. Om een dynastie te vestigen met verschillende takken in verschillende landen. In Europa is dat geschiedenis, Europese geschiedenis. Dus het is makkelijk genoeg om het even te kunnen zeggen. Zo gaan die dingen namelijk. Gaat om ontwikkelingen, de uitbreiding van de dynastie als zodanig. En ik zal u zegenen van Gods wegen. Want ik weet dat het verkeerd begrepen kan worden, maar ik zeg dan toch dat die menselijke overheid, waarbij koningen aan het hoofd staan van volkeren, dat is een Bijbels gegeven hoor. Dat is een goddelijke instelling. Echt wel. Het principe namelijk. Sinds Adam, maar uitgewerkt sinds Noach. Zo zwart op wit allemaal in de Bijbel. Later nog aangehaald in Romein hoofdstuk 13. Dus doe maar mee. Ik zal uw naam groot maken en wees een zegen. Vandaar dat koningen dat nog wel eens willen zijn en wilden zijn bij de gratie Gods. Dat is de bescheiden variant. Door goddelijk recht, dat is de wat meer voortvarende variant, zal ik maar zeggen. Ook niet geheel onjuist, maar ik zei niet geheel onjuist. Maar niet tenminste een Bijbels beginsel. En dat is wat tot die Abraham gezegd wordt. Zodat je even gauw moet vergeten dat je hier van doen hebt met iemand die een tent heeft en een kudde vrouwen. En een kudde schapen en geiten en dat soort dingen meer. Er is veel meer aan de hand. En dat maakt hem tot de centrale figuur eigenlijk in heel de oud-testamentische geschiedenis. Bij de roeping van Abraham en zijn vertrek vanuit Ur der Chaldeeën naar Canaan begint de uitwerking van Gods heilsplan. Dat wil zeggen de uitwerking zwart op wit, in de zin van het wordt ons in de Bijbel geopenbaard. Zie? En de praktische uitwerking, ja, die begint bij de opstanding van Christus. En heeft nog een vervolg uiteraard in de toekomst, maar uiteraard ook in het heden. Maar ik hoop dat wel tot u doordringt, dat als de Heer iemand roept, dan zegt de Heer niet bij waar het allemaal toe leiden gaat, gedetailleerd. Hij zegt, doe maar wat ik je nu zeg, ga maar op pad. En wat het worden zal, ach, dat hoef je van tevoren niet te weten. Ik weet dat ik in een makkelijke positie sta, eigenlijk, maar ik heb iets tegen het idee van dat je van tevoren je toekomst moet regelen en bepalen enzovoorts. Nee, ik heb er al een begrip voor, ja, dat wel, maar hoe meer zekerheid je hebt over de toekomst, hoe minder intensief je leven wordt. Het is net alsof je dan in een trein zit en je weet waar hij heen gaat, is allemaal geregeld, dat die wissels goed liggen, en dat komt allemaal zo goed. En dus de aardigheid van het leven af. Dat is wat ik heb tegen openbaar vervoer. En velen met mij trouwens. Hè? Dan word je van tevoren verteld waar je heen gaat. In de praktijk valt dat tegen, dat weet ik ook wel. Maar in mijn jeugd viel het nog wel mee hoor. Daar liepen de bussen en zeker de treinen. Zowat op de seconde nauwkeurig. Daarna is mijn zaakje gaan managen. En sindsdien loopt het in het honderd. Tot mijn genoegen. Maar doe maar weer. Hè. Een beetje avontuur. Want wat je doet als je tot geloof komt en tot gehoorzaamheid komt aan het woord van God, is dat je inderdaad die hele oude wereld achter je laat. Net als Paulus, die zegt, ik had heel wat om te roemen in het vlees, maar ik heb het schade en drek geacht, opdat Christus mijn winst zou zijn. En ik vestig er maar de aandacht op dat zo'n eenvoudig woord als prediken vanuit het Oude Testament en vanuit het Bijbelboek, dat het woord prediken een slappe vertaling is, want het is de roeper. En dat is nog maar slap, want het betekent de roeper uit. Als ik zeg uitroeper, dan denkt u dat hij hard schreeuwt, maar dat is niet de betekenis van de term. De term wil zeggen, hij roept zijn gehoor op om uit te stappen. Uit die wereld. Buiten de legerplaats. Iemand heeft ooit gezegd, eigenlijk die hele wereld, de hele mensheid is een groot zinkend schip. Dat weten we ook allemaal. We hebben alleen afgesproken dat we er niet over zouden praten. We doen net of er niks aan de hand is. En zo is het ongeveer ook wel. Maar de andere kant is, God roept ons. Hij zegt, kom er maar uit. Kom maar bij mij. En die wereld van hem, die kennen wij zo als zodanig niet. Daar kunnen we ons ook niet echt een voorstelling van maken. Maar de Heer zegt, kom maar met mij, vertrouw op mij. En ik zal je zegenen en ik zal je brengen naar die erfenis die voor je bewaard wordt in de hemel. Want ik heb een plan. Ook dat hele idee van God heeft een plan met je leven, heeft men plat neergelegd, om zo te zeggen. Helaas, het is waar, maar dat plan is dat wij deze wereld achter ons laten in de zin van niet dat we daaruit kunnen stappen, want dat kunnen we niet letterlijk, maar wel met ons wezen, dat wil zeggen in ons denken en in onze toekomstverwachting. Daar stappen we uit. Wij stellen ons vertrouwen op de Heere onze God, die ons geen kalme reis heeft beloofd. Zei ze, wie was het ook weer? Ik ben altijd de naam kwijt, sorry, daarom vraag ik het. God heeft ons geen kalme reis beloofd. Ten Boom. Corrie ten Boom. We komen er wel. Corrie ten Boom. Ten Boom, zeg Engelsen. Maar goed, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Niet dankzij ons, maar ondanks ons. En wat Abraham moest opgeven, was een carrière hier beneden. Maar hij zei, kom er maar uit en ik heb een andere carrière voor je. En hij hoorde niet maar tot de stamvader van de Heer Jezus, maar tot de grote centrale figuur in heel de menselijke geschiedenis. En zijn naam werd niet naar beneden gehaald, maar omhoog gehaald. In plaats van High King, alleen maar Hoge Vader, werd hij vader van vele volkeren. En zijn koninklijke familie werd uitgebreid en de hele dynastie werd ontwikkeld tot, ja, niet maar één volk, vele volkeren, inderdaad. En die volkeren hebben de rest van de menselijke geschiedenis, de geschiedenis van het mensdom, bepaald. Tot vandaag. Heb u dit nog? Daarover hebben we het van de week. Maar ik wil u ernstig voorhouden, dit. Dat als dat woord van God tot je komt, onder welke omstandigheid ook, is het de oproep, zo zonder meer, altijd, is het de oproep om te knielen bij hem. Je leven aan hem over te geven. En tegen de Heer te zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Hier ben ik. En dat begint met horen naar zijn woord. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we u mogen kennen als onze hemelse Vader. Daarmee ook als koning der koningen en Heer der heren op het allerhoogste niveau. We danken u dat u ons verlost uit deze duistere gebonden wereld en ons plaats in de ruimte, in de vrijheid en in het bijzonder onder de heerschappij niet van wet die de wereld regeert, maar onder de heerschappij van uw genade. Omdat we daaruit niet alleen zouden wedergeboren worden tot de levende hoop, maar daadwerkelijk zouden worden tot uw kinderen en uw dienstknechten en zouden erfgenaam worden van dat koninkrijk waarover uw woord zo uitgebreid spreekt. En voor dat doel knielen wij voor uw aangezicht. Neemt u onze levens. Spreekt u tot ons. Onderwijst u ons. Opdat we mogen opwassen als uw kinderen. Om van u ook daadwerkelijk in de toekomst goedkeuring te ontvangen. En te delen in overeenstemming met uw beloften. In uw heerlijkheid. Richt u ons oog op u. Niet alleen deze week, maar de rest van ons leven. En verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.